Dit is SBS Dutch.
Ingeborg, ik heb begrepen dat je deze keer het wil hebben over een gebeurtenis die plaats had in augustus 1944, 81 jaar geleden dus, in Cowra, een ontsnapping van Japanners. Heb ik dat goed?
Ja, dat klopt. En ook dit is een van die verhalen die naar de achtergrond van onze geschiedenis is geraakt. Terwijl het toch een belangrijk moment was. De grootste gevangenenontsnapping in de geschiedenis van Australië. Laat ik daar maar beginnen op die 5 augustus 1944. De dag daarvoor waren er berichten binnengekomen bij de autoriteiten dat de Japanse POW's, dus prisoners of war, gevangenen, iets aan het voorbereiden waren. De Japanners waren vanaf het begin af aan eigenlijk al een probleem geweest. In februari 1943 was er een oproer geweest in een kamp in Nieuw-Zeeland. En als gevolg daarvan was de beveiliging in Cowra aangescherpt. En de avond van 4 augustus, dus de avond daarvoor, gebeurde dat opnieuw. De bewakers hadden tot nu toe wel pistolen gehad, maar nu werden er machinegeweren ingezet. En dat nam niet weg dat de bewaking echt een probleem bleef. Alleen hele jonge soldaten of gewonde veteranen of oudere mannen waren ingeschakeld. En ik kan me voorstellen dat dat voor de Japanners het proberen waard bleek. Om 2 uur 's nachts rende een Japanse gevangene naar de poorten van het kamp en schreeuwde iets dat op een waarschuwing voor de bewakers leek. En vervolgens stormden 3 groepen gevangenen af op de noorder, wester en zuiderzijde van het kamp. Ze riepen banzai, een soort versie van aanvallen, en gooiden zichzelf op het prikkeldraad met behulp van hun dekens. Ze waren bewapend met messen, baseballbats, stukken hout waarin nagels waren geslagen, stiletto's en touw waarmee mensen konden worden gewurgd. Terwijl ze probeerden te ontsnappen, staken ze ook allerlei gebouwen in brand. En 2 minuten later renden 2 soldaten, Benjamin Gower Hardy en Ralph Jones, naar een van de machinegeweren en begonnen te schieten. Ze werden al snel overmeesterd door een grote groep Japanners, want meer dan 1000 mensen namen aan de ontsnapping deel. En de helft lukte het ook echt om buiten het kamp te komen. Hardy en Jones waren de helden van de dag. En vlak voordat hij stierf lukte het Hardy om de grendel van het machinegeweer weg te gooien. En daarmee was het waardeloos geworden. En dat was maar goed ook, want anders hadden de gevangenen het tegen andere bewakers kunnen gebruiken.
Ja, dat is niet mis. Wat gebeurde er daarna?
Nou, 359 mannen ontsnapten. De helft grofweg, 243 overleden, grotendeels door zelfmoord of doordat ze vermoord werden door hun landgenoten. Een deel daarvan werd gedood door Australiërs. En aan het eind van de dag, de optelsom zal ik maar zeggen, waren er 5 dode Australiërs, 234 dode Japanners en 108 gewonden. En in de loop van de weken werden alle Japanners die het gelukt was om te ontsnappen toch gepakt.
Ja, dat zijn forse cijfers. Wat ik me afvraag is, hoe kwamen de Japanners daar eigenlijk in Cowra terecht?
Nou, ze waren meestal gevangen genomen tijdens gevechten in de regio, vaak in de eilanden om ons heen. Sommigen waren neergeschoten boven Australië en allemaal waren ze in kampen in Australië terechtgekomen, net als Italianen en Duitsers en allerlei anderen die wij toen zagen als vijanden. In Cowra zaten in 1944 vooral Italianen en Japanners. De Italianen waren hele andere gevangenen dan de Japanners. De Italianen waren eigenlijk best blij dat ze in Cowra waren. Ze hoefden niet meer te vechten en de meesten werkten met veel plezier op boerderijen in de omgeving. Kijk, natuurlijk waren er wel wat fanatieke fascisten, maar de meesten waren gewoon jongens die het nu weer lekker rustig vonden dat ze konden werken, een beetje flirten met de plaatselijke meisjes en wachten tot het allemaal voorbij was. En intussen schreven ze via het Rode Kruis met hun families thuis en kregen ze pakketjes en brieven terug. Maar zo zat het niet met de Japanners. Zij hadden toen ze in het leger kwamen een document moeten ondertekenen dat Senjinkun heette, als ik dat goed uitspreek. Dat was een soort regelboek dat je vertelde hoe je moest gedragen tijdens een oorlog. En een van de duidelijke regels was dat het verboden was om jezelf gevangen te laten nemen. Daar stond gevangenisstraf of zelfs executie op. Het was ook een aantasting van de eer. En niet alleen je eigen eer, maar ook de eer van je familie en van je land. En als het dan toch gebeurd was, dan stond er letterlijk in dat boek: door te sterven kun je voorkomen dat er een blijvende smet op je eer ontstaat. Dus dat was het idee dat heerste in de hoofden van de Japanners. En daar kwam nog bij dat het Japanse Rode Kruis wel wist wie er in de kampen zaten, maar dat niet doorgaf aan de familieleden door die eerkwestie. Maar dat betekende dat de Japanners in Kara dachten dat ze er helemaal alleen voor stonden. Niemand wilde meer iets met hen te maken hebben, dachten ze.
Ja, en was dat dan ook de reden voor de ontsnapping?
Ja, zeer waarschijnlijk. Maar er was ook iets anders aan de hand. Kijk, de Japanners hadden geen geweldige reputatie in Australië. In 1937 was er het bloedbad in Nanking geweest, waar het Japanse leger vreselijk had huisgehouden in een Chinese stad. Na 6 weken waren 200.000 mensen dood en 80.000 vrouwen en kinderen verkracht. En dat was in Australië echt als een bom ingeslagen. Vakbonden weigerden iets te maken te hebben met Japanse goederen en dat werd er niet beter op toen in 1942 een aantal onderzeeërs aanvallen deden op Sydney en Newcastle. En dan waren er natuurlijk nog de aanvallen op Darwin en Noord-Australië in het algemeen, waar honderden doden bij gevallen waren. Vandaar dat ze door de bewakers met minder vriendelijkheid werden behandeld dan bijvoorbeeld de Italianen. Ze behandelden ze volgens de Geneese conventies natuurlijk, al was het alleen maar omdat ze hoopten dat in ruil daarvoor de Japanners onze Australische gevangenen daar ook netjes zouden behandelen. Wat trouwens niet gebeurde. Maar er was een duidelijke afstand en omdat de Japanners zelf ook geen enkele toenadering zochten, was de verhouding stroef, als je dat zo kunt zeggen. Dus dat allemaal bij elkaar leidde tot de Japanse beslissing om het er dan maar op te wagen. Of de ontsnapping zou lukken en dan hadden ze hun eer terug, of ze zouden sterven en dan hadden ze ook hun eer terug. Het was een soort gruwelijke win-win.
Nou, inderdaad. Wat gebeurde er na die ontsnapping en wat hebben ze gedaan met alle doden?
Nou, de Japanse doden werden samen begraven in wat nu het Japanse War Cemetery is. Dat is later officieel Japans eigendom geworden. Als je er nu bent, ligt het dichtbij een Japanse tuin en een herdenkingscentrum. Natuurlijk werd er op dat moment zelf ook een officieel onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd was. En op 8 september, dus een dikke maand later, werden de resultaten daarvan door minister-president John Curtin gepresenteerd aan het parlement. De conclusies waren, zoals je kunt voorstellen, dat de Australiërs niks verkeerd hadden gedaan. Ze hadden de gevangenen netjes behandeld. De Japanners hadden niet geklaagd over slechte behandelingen ook. En het was duidelijk dat dit lang van tevoren gepland was. De Australische bewakers hadden hun best gedaan om doden te voorkomen en waren direct gestopt met schieten toen ze de situatie weer onder controle kregen. En het treurigste, het bleek dat de meeste Japanners waren gestorven doordat ze door hun maten waren doodgeschoten of door zichzelf. De jongens die aan het machinegeweer hadden gezeten, Hardy en Jones, kregen een postuum George Cross voor heldendaden.
Ja, nou zijn er natuurlijk heel veel Japanners gewond geraakt. Ze leefden nog wel, maar werden die weer gewoon terug opgesloten?
Ja, en de laatste van hen werden pas in 1947 vrijgelaten. Ja, intussen waren er een paar dingen veranderd tussen Australië en Japan. We wisten inmiddels wat er met onze eigen POW's was gebeurd in Japanse gevangenschap. En daar waren we helemaal niet blij mee. En daarnaast was Japan nu bezet door de Amerikanen en door het Britse Commonwealth Occupation Force. En daar waren Australiërs ook onderdeel van. 16.000 soldaten waren vlak na de oorlog in Japan gelegerd. Dat was nogal een ervaring voor hem, want zij waren bij de eerste mensen die konden zien wat het resultaat van de atoombommen was geweest. Onder leiding van de Amerikanen werden er verregaande veranderingen doorgevoerd. De keizer werd niet opgepakt, maar raakte wel zijn macht kwijt. Het leger werd ontmanteld, mensen werden opgesloten. Er kwamen veranderingen op het platteland die de invloed van rijke landeigenaren onderuit haalden. Vooral omdat dat vaak mensen waren geweest die de oorlog hadden aangewakkerd en betaald. Bedrijven werden in stukken gebroken en de economie kreeg duwtjes in de richting van Amerikaans kapitalisme. Er kwam ook een nieuwe constitutie met meer rechten voor vrouwen en het leger werd afgeschaft. En dat liep natuurlijk niet allemaal even goed af. En een deel van die maatregelen zijn later ook weer teruggedraaid. Maar tijdens de Koreaanse oorlog kon Japan wel functioneren als een soort op- en overslagplek voor de legers. dat was ook symbolisch belangrijk. Dat betekende, Japan hoorde nu bij het Westen, bij de Amerikaanse en dus de Australische invloedssfeer.
Ja, ik kan me voorstellen dat het na alles wat er gebeurd is niet heel makkelijk was om die banden met Japan weer aan te halen.
Nee, precies. Toen in 1952 de diplomatieke relaties weer werden hersteld, waren er veel Australiërs die daar echt fel tegen waren. En daarom deed Menzies, de minister-president van dat moment, het rustig aan en onderhandelde deels achter gesloten deuren. Maar in 1957 ging hij toch naar Japan, omdat er economisch gezien van alles te halen viel. Kijk, er zijn natuurlijk wel verschillen tussen ons. Het duurde bijvoorbeeld tot 2014, voordat een Japanse minister-president zijn excuses aanbood voor wat er in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd. En in die verontschuldigingen kwamen vrouwen helemaal niet voor. Niet de zogenaamde troostmeisjes, de vrouwen in de kampen, Australische en Nederlandse vrouwen ook, die gedwongen waren geweest om in Japanse bordelen te werken. En ook niet de Australische en de andere verpleegsters die in de oorlog werden vermoord of opgesloten. Daarnaast zijn er politiek gezien nog altijd verschillen nu en dat was toen ook zo. De Japanners joegen bijvoorbeeld op walvissen en dat leidde nog eens tot diplomatieke problemen. Maar meestal kunnen we het sindsdien goed met elkaar vinden. De landen verdienen ook prima aan elkaar en dat helpt natuurlijk.
Ja, en hoe is het met Kaura afgelopen?
Nou, in 1964 werd de begraafplaats waar de Japanners begraven lagen officieel een Japanse begraafplaats. Het is de enige plek in de wereld waarvoor dat geldt. Sterker nog, Japanners die elders in Australië overleden, werden ook naar Kaura gebracht om daar begraven te worden. En als je er bent, dan zie je ook iets heel opvallends. Naast de Japanse begraafplaats ligt die van de geallieerden, waar de Australiërs liggen die op 5 augustus het leven lieten. En andere Australiërs en Britten ook, die in de oorlog in de buurt overleden. In 1978 werden de banden tussen Kaura en Japan nog verder versterkt door het aanleggen van de Japanse tuin en het herdenkingscentrum, ontworpen door een Japanse architect. Het is de grootste Japanse tuin in de wereld buiten Japan zelf. De plek waar het kamp ooit stond heeft in 1999 heritage listing gekregen. En de omschrijving zegt dat het een bewijs is van de fysieke impact die de oorlog op Australië gehad heeft. En heel lang kwamen Japanse families naar Kaura om te kijken waar de mannen in hun familie opgesloten hadden gezeten. Tot 2023, toen de laatste overlevende overleed. Je moet je er trouwens niet zoveel van voorstellen van die plek. Er staan wat ruïnes, een replica van een wachttoren. En in het bezoekerscentrum kun je tussen de honing en de toeristenboeken een heel klein beetje informatie vinden. Er is daar ook een hologram trouwens van een meisje dat zogenaamd toen leefde en iets vertelt over het kamp in Kaura. En vreemd genoeg gaat dat vooral over de Italianen en één daarvan in het bijzonder waar ze verliefd op was. Want ja, zo gaat dat soms met geschiedenis. We onthouden liever de leuke dingen dan de vervelende. Laat staan de vreselijke zoals deze.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.